Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland. Na de Grand Prix van Monaco gaan we meteen door naar het volgende stratencircuit op de kalender, het Baku City Circuit. Max Verstappen heeft in Azerbeidzjan geen al te goed track record, maar mag er wel voor het eerst als WK-leider aan een Grand Prix weekend gaan beginnen. Mijn naam is Koen Sneakers en samen met Mike Mulder en Erwin Jeghi ga ik vooruitblikken op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja mannen, voordat we naar Azerbeidzjan gaan, eerst even naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Mike, heb je afgelopen weekend de Indy 500 gezien?
Jazeker. Vol hoop.
Heb je een beetje genoten?
Ja, nou ja, god, het duurt altijd natuurlijk uren. Ik vind de Formule 1 race qua compactheid net lang genoeg eigenlijk. Of 24 uur racen. Ga dan lekker helemaal door, maar dit is net even te lang. Ik bedoel, 500 mijl, ja. Het mag voor mij ook wat korter inderdaad. Maar het was een boeiende race, moet ik zeggen. Ik bedoel, wel heel erg tactisch. Dus ik heb wel genoten eigenlijk. Jammer van 4K, maar...
Dit was nog de snelste editie ooit, hè? Met 2 ja, uur en 39 minuten, volgens mij.
Kun je twee nagaan. Cautions maar. Ja, viel mee. Ja. En een mooie winnaar, Helio Castroneves. Echt een prachtige winnaar. Mooie keer. Ja.
Was een kopgroep met een aantal jonkies. Ja. Alex Palau, wat je zei. Rinus, die deed lang mee. Ja, en uiteindelijk wint de man die 46 is.
Ja, briljant. Fantastisch.
4 keer de Indy 500. Gaat hij hem ook een 5e keer winnen?
Nou, Erwin, ben jij expert? IndyCar? Het kan zomaar.
Indy 500 blijft ook een beetje een loterij in dat opzicht.
En ervaring is toch wel belangrijk. Ik bedoel, het is toch wel handig dat je weet in die laatste 10 ronden. Kijk, je kunt 500 ronden aan kop rijden. Hoeveel ronden zijn het in godsnaam? Maar het gaat om de laatste paar rondes natuurlijk inderdaad. En daar moet je gewoon clever zijn en slim zijn en weten wat je moet doen. En hij deed het natuurlijk wel heel goed, denk ik, in die laatste paar rondes. Zocht die backmarkers mooi op. Kreeg een mooie toe, geloof ik nog. Dus dat deed hij fantastisch.
Ging er nou uiteindelijk iets mis bij die laatste pitstop van Rinus Vicky?
Ja, zijn jack, geloof ik, die automatische pump, waarmee die automatische auto omhoog gaat, die bleef hangen. Waardoor het wat langer duurde inderdaad. Helaas.
Het kost je een paar seconden op Indy. En op Indy ben je meteen 100 meters verloren. Hè?
Ja.
Het grappige was trouwens, die Helio Castroneves, die heeft dit jaar 2 races gereden. Ja. De 24 uur van Daytona, die heeft hij gewonnen. En de Indy 500, die heeft hij ook gewonnen. Nou, prima track record tot dusver.
Eerste salaris voor het komende jaar weer binnen, moet ik zeggen.
Ja, en ook een belangrijke prijzenpot voor het kleine Meyer Shank Racing. Dat was tevens de eerste race die Castroneves reed voor het kleine team. En ze winnen voor het eerst de Indy 500. Ja, dat zo'n heel klein team de grootste race van het jaar wint, dat zie je in de Formule 1 bijna niet gebeuren, hè, Erwin?
Nee, over het algemeen niet, nee. Sowieso al de afgelopen jaren niet met Mercedes en Red Bull en Ferrari die alleen de races winnen.
Alfa Tauri vorig jaar, kom op.
Ja, oh ja, die vergeet ik helemaal, joh. Dat was zo'n bizarre Monza race.
Ja, nee, tuurlijk, nee, kan wel. Het kan. We hebben Racing Point gezien, we hebben Sergio Perez zien binnen in die roze auto. Het kan wel, maar...
Het kan, maar je hebt er een erg bizarre race voor nodig.
Ja, dat is zeker waar, zeker waar.
Wat ik ook heel mooi vond aan Indy, ze waren volgens mij maar voor een 1/4 gevuld. Maar volgens mij was het 1/4 deel wel allemaal op één plek gepopt. De tribunes waren weer aardig vol. En volgens mij, Erwin, jij hebt even met Jan Lammers gebeld deze week. Volgens mij gaan we dat ook in Zandvoort zien, of niet?
Nou ja, we hadden eind vorige week die persconferentie van minister-president Mark Rutte, die dus een reeks versoepelingen aankondigde voor 5 juni, waarmee eigenlijk in feitelijk een einde komt aan de lockdown in Nederland. En minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die ging daar zondag nog een beetje overheen door te roepen dat begin september de 1,5 meter regel waarschijnlijk komt te vervallen, net als het dragen van mondkapjes. Maar vooral dat vervallen van die 1,5 meter regel is nogal cruciaal voor de Grand Prix van Nederland, als je daar als je daar volle tribunes wil hebben. Eerder zeiden ze al, Grand Prix van Nederland kan alleen met een vol huis. Want er is natuurlijk in geïnvesteerd door private partijen. Dat kan je alleen terugverdienen als je alle toeschouwers hebt. Daarnaast hadden ze het ook over een soort van morele kwestie. Het is een feest voor de fans, dus dat moeten we met z'n allen gaan vieren. Dat kan niet, zoals afgelopen jaar werd dan even gesproken over een race behind closed doors, ja, dan heb je dat feest dus helemaal niet. En daar heb je dus iedereen met een kaartje voor op de screen voor nodig. En ja, dus dat lijkt me een beetje kiele of we dat gaan halen of niet. Dat loslaten van die anderhalf meter regel. Maar toen ik Jan Lammers sprak, was hij in ieder geval heel erg positief over het doorgaan van de Grand Prix.
Ja, want gaat het dan alleen over de race zelf? Of gaat het ook al over het hele randgebeuren? Want ik kan me voorstellen, ze hadden zo'n heel gelikt filmpje gemaakt voor die editie van 2020. Met allemaal optredens naast de baan. Wordt daar ook al over gesproken? Of is het nu vooral zaak van die race moet doorgaan met publiek? En wat er verder nog bij mag, dat zien we dan wel.
Ik denk dat de eerste vraag is inderdaad van gaat die race door of niet? En dat daarna het randgebeuren wordt bekeken. Maar ja, Lowlands gaat ook door. Dus ja, waarom dan ook niet een muziekfestival erbij op het circuit? De mensen die zijn er toch in het dorp. Dus
ja. Dan kun je iets goed een DJ er neerzetten. Dat maakt uit.
Precies.
En Nick en Simon.
Het grappige is wel dat alle circuits en alle promotors nu een beetje hun eigen plannen aan het maken zijn om alsnog maar fans op de tribunes te krijgen. In Italië, Mike, hebben ze ook een bijzonder plan bedacht, hè?
Ja, daar op Monza willen ze een aantal tribunes openstellen voor alleen exclusief gevaccineerden. En die kunnen dan helemaal vol, die tribunes. En de andere helft van de tribunes willen ze dan voor de helft bezetten met mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel aan de poort een sneltest ondergaan. En daarmee willen ze komen op zo'n bezetting van 75-80%. En dat is uit mijn hoofd 15 september. Nou ja, ergens half september is de Grand Prix van Italië op
Monza. De week na Zandvoort?
Ja, inderdaad. Nou, verdomd. Dan is het half september inderdaad. Dus daar zijn ze wel ook wel mee bezig om dat te plannen en te organiseren. Alleen ook daar hebben ze weer te maken met een overheid en een regering die pas begin juli, dus over een week of 4-5, een besluit wil nemen of er grootschalige evenementen mogen plaatsvinden vanaf dat moment, vanaf de zomer. En tot die tijd mag er niet zo heel veel in Italië op dit moment. De organisatie van de Grand Prix daar wil wel gewoon al snel duidelijkheid hebben, want die willen eigenlijk de 6 uur van Monza op half juli, 18 juli, willen ze gebruiken als een test-event. Dus ze willen eigenlijk nu al van de regering toestemming hebben om in juli een test-event op te zetten en dan dat als proef te gebruiken voor de Grand Prix in september. Mocht de Italiaanse regering daar niet mee akkoord gaan en pas begin juli duidelijkheid geven over wat er wel niet mag, dat is te laat voor Italië, zeggen ze. En ze kunnen niet nog een keer een jaar zonder publiek op Monza rijden. Ze zeggen daar ook in Italië, vorig jaar hebben we 3 Grand Prix zonder publiek weten te organiseren. Eerder dit jaar hebben ze natuurlijk op Imola zonder publiek gereden. En ja, het houdt wel een keertje op met zonder publiek rijden, want het kost ons gewoon heel veel geld. En dat kan niet meer uit. Dus ook daar wordt nu heel erg hard gezocht naar een oplossing.
Ja. En in Oostenrijk gaan we gewoon 13 races krijgen, hè, dit jaar.
Geweldig.
Als er dan Helmut Marko ligt.
Ja, dat is een mooie trucje om onder de regelgeving daaruit te komen, inderdaad. Dus dat je dan gewoon al die tribunes als een evenement gaat zien, geloof ik. Als een apart evenement. En dat je op die manier alsnog al die mensen op het circuit kan krijgen. Nou, het lijkt me niet helemaal de bedoeling van de regels, maar goed.
Ja, wat even uitgelegd, in Oostenrijk mogen tot eind juni volgens mij maar 3000 mensen aanwezig zijn bij een evenement in de open lucht. Nou ja, dan maken we gewoon 13 aparte evenementen van. Er mogen 39.000 fans op het circuit. Nou, goed geregeld. Ja. Ik denk dat een hoop Nederlandse fans die niet naar Zandvoort gaan het wel met gejuich zullen ontvangen. Want er zitten er elk jaar weer een flink aantal fans daar om vooral Max Verstappen aan te moedigen. Dus nou ja, we gaan duimen dat het allemaal doorgaat. Gaan we even naar dit weekend. De Grand Prix van Azerbeidzjan op het circuit van Baku. Voor de 5e keer wordt daar gereest. Ja, het circuit van Baku, jongens. Is er nou een aanwinst voor de kalender of niet?
Ik vind het persoonlijk een bizar circuit om te zien. Alleen al toen die eerste plaatjes na 2 jaar geleden voor het eerst naar buiten kwamen. Dat hele lange rechte stuk. En dan die hele krappe sectoren. Nou, volgens mij ook voor de engineers is het ook een nachtmerrie om die auto een beetje goed afgesteld te krijgen. Mm. Al die krappe bochten en dan dat enorme lange rechte stuk. Ik vind het persoonlijk niet echt een heel mooi circuit om te zien. En ook niet qua races. Het is vooral op het rechte stuk waar alles gebeurt ook.
Ja, nou ja, goed. Kijk, en er zijn natuurlijk klappers in sector 1 en 2, waar het heel, heel nauw is allemaal. En het stuk langs het fort daarboven, dat is maar 7 meter breed, geloof ik. Dus dat is... ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Ik vind het wel grappig. Ik bedoel, het is niet je klassieke stratencircuit aangevuld met een heel erg lang rechtstuk. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik vind het wel een leuk circuit. En er is wel altijd actie. Dat is wel, dat is natuurlijk wel, wel het verhaal daar. En het is nooit never a dull moment. Het is geen optocht zoals je in Monaco ziet. We hebben daar natuurlijk fantastische gevechten gezien. Ik kan me nog Bottas herinneren die Lance Stroll op de meet inhaalde. Laten we Ricciardo en Verstappen niet vergeten met hun clash. Dus ja, nee.
Het moment tussen Romain Grosjean en Marcus Eriksen.
Ja, maar daar wil ik als Romain Grosjean fan toch wel even iets over zeggen, hoor. Want die arme man, die wordt er nog altijd van beschuldigd dat hij heeft geroepen, I think Eriksen hit us. Want dat was de bewuste boordradio. Ja. Maar dat was gewoon zijn engineer, hè? Niet Romain Grosjean zelf. Dus als voorzitter van de Grosjean fanclub wil ik dat faaltje bij deze F uit de wereld hebben geholpen.
Ik heb tijdens de hele Indy 500 heb ik zitten wachten tot ze elkaar tegen zouden komen. Het is niet gebeurd, helaas.
Nee, maar Kroos deed niet mee, hè? Hij doet er overigens niet dit jaar.
Oh, verdomd, hij deed niet mee. Vandaar dat ik hem gemist heb, inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja. Vandaar.
Had je toch 200 rondjes de tijd voor.
Ja, had hij misschien toch de schuld kunnen geven aan Eriksen.
Ja, alleen die eerste editie in Baku, die was een beetje saai. Die was een beetje slaapverwekkend. Kan ook zijn omdat ik toen daarvoor 24 uur naar de 24 uur van Le Mans zit te kijken. Dat ik die race niet helemaal mee heb gekregen. De overige races waren allemaal wel redelijk aardig. Er was toch altijd wel inderdaad, zoals je al aangaf, bizarre podiums. Ja. Er gebeurde altijd wel weer iets geks. Voor Max Verstappen is het niet echt een heel goed circuit geweest. Hij werd er een keertje achtste, viel er 2 keer uit, werd er een keer 4e. Dit weekend arriveert hij er al voor het eerst als WK-leider. En we hebben een luistervraag binnengekregen van Rob de Goos. Via een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Stuur daar even jouw luistervragen naartoe als je ook iets wil weten. En Rob die vraagt zich af van dat Max nu voor het eerst aan de lijnen gaat in het kampioenschap. Hoeveel effect heeft dit op de titelstrijd?
We zetten nog vrij vroeg in het seizoen. Dus ik denk niet dat het gevecht er aan zich heel anders van gaat worden. En zoals Max Verstappen zelf ook al aanzei, het gaat erom waar je aan het einde van het seizoen staat. Dus ik denk dat het gewoon om gaat, net als elke race, om het gewoon zo goed mogelijk resultaat te behalen op dat moment. Dus ik denk in dat opzicht maakt het niet heel erg veel verschil of Max nu wel of niet nu aan de leiding gaat. Hij zal niet krampachtig gaan proberen om die leiding te gaan verdedigen of iets dergelijks. En hij zei het ook al bij een interview met Sky Italia, dat erom gaat dat je moment ook uitkiest welke gevechten je aangaat, afhankelijk van in welke situatie je op dat moment zit. Dus ja, dat is het eigenlijk.
Denk je wel dat Lewis een beetje gebrand is op revanche na zijn off-weekend in Monaco?
Die zal sowieso wel weer wat willen laten zien. Mercedes roept zelf dat Baku niet echt een Mercedes-circuit is, wat ik niet helemaal begrijp, want ze hebben de afgelopen 2 jaar daar toch gewoon gewonnen. Maar ja, we zullen zien.
Ja, van de 4 races zijn er 3 gewonnen door Mercedes. Dus het is inderdaad niet echt een circuit waar Mercedes heel lekker ligt.
Nou ja, god, ze hebben tot nog toe geloof ik alle kwalificaties daar op 1 na. Ik kan me Vettel nog herinneren, geloof ik, die daar met Ferrari een keer snel was. Maar ja, ze zijn gewoon heel erg snel in Baku altijd. Dus dat Toto Wolff nu aangeeft dat zijn auto niet geschikt daar is, ja. Het is een beetje weer die underdog-rol aan het zoeken. Hè? Dat kennen we van Mercedes zo af en toe.
Ik denk wel dat Lewis zijn hoofd wel lekker leeg heeft. Hè? Want ik zag hem uit een vliegtuig springen dit weekend.
Dat mag, joh.
Er zijn weekenden dat ik het niet doe.
Skydiven. Ik bedoel, ook niet van een lullige hoogte. Ik bedoel, en dan zonder begeleiding, niks. Niet aan een mannetje vast, maar zelf. Ik denk dat de contractonderhandelingen met Lewis Hamilton gewoon elk jaar zo lang duren. Omdat hij dit soort dingen gewoon erin op wil hebben genomen dat hij dit mag doen. Want ik kan me ook wel sporters en ook autocoureurs herinneren die dit soort dingen gewoon niet mogen doen. Die niet mogen skiën, die niet mogen rare dingen mogen doen. Omdat ze heel moeten blijven om in die auto te presteren. Dus ik vind het wel opmerkelijk dat hij dat wel mag van Toto.
Ja, want volgens mij heeft Erwin, misschien weet jij dat. Max Verstappen die wilde ooit eens met een MotoGP testen, volgens mij. En dat is toen verboden, hè? Door Helmut Marko.
Ja, ja, ook Christian Horner zei van dat mag gewoon niet. Dat hebben we contractueel laten vastleggen, inderdaad. Dat heeft hij bevestigd toen. Dus ja, ik denk dat... maar goed, Hamilton zit natuurlijk in zo'n positie. Die kan gewoon eisen wat hij wil op dat vlak. Zolang het Mercedes dan niet extra geld kost, zullen ze daar wel mee instemmen.
En ze zullen ontzettend een hele goede verzekering hebben.
Het lijkt erop dat Lewis Hamilton gewoon weer gaat bijtekenen voor volgend jaar. Over het tweede stoeltje bij Mercedes, daar wordt wordt er al steeds meer over gesproken. En Mats de Kort die vraagt ons, er zijn geruchten dat Russell naar Mercedes gaat. Of wij daar iets over kunnen vertellen en wat weten wij daarvan?
Nou, ik denk dat je gerust kunt zeggen dat het geen geruchten meer zijn. We hebben natuurlijk vorig jaar George Russell zien invallen bij Mercedes. Dat deed hij heel goed. Uiteindelijk kon hij die race niet winnen. Hij had hem kunnen winnen, maar het ging fout met een paar pitstops die niet helemaal goed lekker gingen. Dus hij heeft wel zijn buffet van vermogen afgegeven daar. En toevallig zat ik vanmiddag nog te kijken op Formula1.com. Stond een filmpje met alle teambazen van de Formule 1 teams. En Toto Wolff werd gevraagd wie zijn ideale derde coureur was bij zijn team. In plaats dat hij zei Max Verstappen of noem eens een ander talent, zei hij George Russell. Dus ik heb wel het idee dat het daar klaar is met Bottas. Ook gezien de prestaties van Bottas dit jaar. Denk ik, en het feit dat Russell uit zijn contract loopt bij Williams aan het einde van dit jaar. Lijkt het niet meer dan logisch dat Russell een plaatsje opschuift naar Mercedes.
Volgens mij is dat het vooral, hè? Dat Bottas het wel prima doet, vooral als tweede rijder. Maar dat Mercedes en Toto Wolff het gewoon niet meer kunnen verkopen dat George Russell nog langer bij een team als Williams blijft.
Ja, dat ook. Je moet niet verwachten dat Russell nu opeens wel wereldkampioen gaat worden. Alhoewel dat ook kan, daar gaat het niet om. Maar Bottas valt gewoon best wel tegen. En Russell loopt uit zijn contract. En volgens mij willen ze hem bij Alpine hebben ze al gezegd van kom maar bij ons. Als je niet bij Mercedes onderdak wil vinden en je nog een paar jaar bij Williams wil rijden. Maar ze kunnen bij Mercedes hem natuurlijk ook niet naar een concurrent laten overlopen. Daarvoor is het gewoon te groot talent.
Ja, en bij Alpine hebben ze wel ervaring met voormalige Mercedes-talenten, met Esteban Ocon. Ja.
Zij pakken de restjes op.
Komen we automatisch bij Fernando Alonso terecht.
Nou, komen we bij Fernando Alonso. Die heeft dan weer geroepen, in Frankrijk begint mijn seizoen pas echt. Nou, ik weet niet, Fernando, maar dan hebben we er al 7 races op zitten. Dat is gewoon al een derde van het seizoen. Kijk, dat Sergio Perez roept van ik heb 5 races nodig voordat ik op snelheid kom vooruit. Maar ja, dit zijn toch gewoon slechte excuses?
Ja, feitelijk heeft Alonso zichzelf toch een heel seizoen gegeven. Want hij zei van ja, het gaat allemaal voor wat mij betreft om 2022. Het klopt gewoon dat het voor hem natuurlijk heel lastig beginnen is. In de huidige omstandigheden. We hebben nauwelijks een voorseizoen gehad. De test die er was, die stelde eigenlijk niks voor door de omstandigheden in Bahrein. En vervolgens een aantal lastige races en een nieuwe circuit voor hem, zoals Portimao en Imola, waar hij al een poos niet geweest was. Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat hij daar zo naar kijkt. Maar dan zit ik wel zoiets van, dan moet hij het ook wel echt gaan laten zien vanaf Frankrijk als hij dat zo zegt. Want dan wil ik het ook wel echt zien wat hij dan kan.
Ja, maar het is ook niet zoiets dat Imola heel erg nieuw voor hem is. Hè? Daar heeft hij al vaker gereden, ook in de Formule 1. Bahrein kende die al goed. Barcelona kent hij ook op zijn duimpje. Ja, ik vond het een beetje een slap excuus.
Laat hem niet horen. goed, wat Aaron zegt is gewoon waar. Ik bedoel, hij is niet bezig met dit seizoen. Natuurlijk wil hij is kampioen genoeg om te zeggen, ik wil dit seizoen ook gewoon prijzen pakken, punten pakken, podiums enzovoort. En ook mijn collega Esteban Ocon verslaan. Maar hij is echt totaal bezig met volgend jaar. Hij wil gewoon volgend jaar in die nieuwe auto van Alpine, wil die wereldkampioen worden. Of dat gelukken, geen idee. Maar daar is wel alles op gezet.
Nou, we gaan het zien. Van Fernando Alonso hoeven we in Baku dus niet veel te verwachten. Mercedes ziet zichzelf ook niet als de favoriet. Ferrari heeft ondertussen geroepen dat Baku de start van een gecompliceerde reeks races is. Komen we bij een vraag van Ineke de Jager. Die is fan van Charles Leclerc en die vraagt, Ferrari, leken we helemaal terug in Monaco? Was dat eenmalig of gaan we ze ook in Baku weer vooraan zien?
Dat was eenmalig. Tenminste, dat zeggen ze zelf. Ze zelf zeggen van ja, weet je, dat hele Monaco, dat was prima. Dat deden we heel goed. Pole position voor Leclerc en een prima tweede plaats voor Carlos Sainz. Maar Hoewel, we hebben het al eerder over gehad, Baku is natuurlijk ook een stratencircuit, maar het is een compleet ander circuit. Je kunt het niet vergelijken met Monaco. En wat wij van
het is meer een beetje Spa-Francorchamps, hè?
Ja, nou ja, precies. En wat we van en waar voorheen Ferrari juist op die Spa-Francorchamps Monza, het lange rechte stuk van Baku, heel goed was. Daar hebben ze daar wel op ingeleverd, op die snelheid. Dus ik heb het idee, en dat zeggen ze zelf ook, van ja, dat ze in Baku niet heel erg uit verf zullen komen. En dat ze daar moeten met gekruiste vingers moeten duimen en hopen dat er wat uit komt vallen. En dat de rest het wat minder doet. Maar ik heb het idee dat ze daar heel veel hoop hebben gesteld op Baku.
Ik weet dan niet of die volle tribunes in Monza dat zo'n goed idee gaan zijn, maar goed.
Nou, nee, ja, nou inderdaad. Ik denk het ook niet, eerlijk gezegd. Ja, ik bedoel, met de motor van 2 jaar geleden konden ze daar wel winnen, ja. Maar dat is een beetje voorbij.
Ja. Wordt McLaren dan weer het derde team in Baku met Lando Norris, ook de huidige nummer 3 in het kampioenschap?
Ik denk dat er wel een gereden kans toe is, ja. McLaren is het hele jaar al sterk over de gele linie. Dit jaar ook de Mercedes-motor achterin. Dus goede kans dat McLaren weer het derde team is, inderdaad.
Ja, het is ook een circuit wat Daniel Ricciardo wel goed ligt, volgens mij, hè? Hij heeft gewoon een keer gewonnen. Nu heeft Daniel Ricciardo zelf geroepen dat hij in het verleden gesproken heeft met Ferrari. Of dat over een contract ging of gewoon over een nieuwe auto, dat laten we even in het midden. Frank Prinsen die vraagt, wie zou er beter passen bij Ferrari? Daniel Ricciardo of Carlos Sainz?
Goeie vraag. Ik denk dat Carlos Sainz dit jaar heeft laten zien dat hij uitstekend past bij Ferrari. Ja. We zeiden het vorige week ook al, het is alsof hij daar al heel lang rijdt. Zo gewoon voelt het al dat hij daar zit. En ja, hij is ook gewoon heel snel, heeft hij daar zijn draai gevonden bij het team en in de auto. Ja, Daniel Ricciardo. Ja, natuurlijk ergens een Italiaanse achtergrond. Ik geloof dat dat ook een reden was waarom Ferrari het op zich wel zag zitten om hem in die auto te hebben. Maar ik, ja, qua mentaliteit, qua hoe Daniel is, vind ik dat is dat op een of andere manier een match die ik wat minder snel voor me zie.
Ik zie hem dan wel meer als een ideale tweede rijder.
Ja, maar dat wil hij denk ik niet.
Nee.
Ik denk ook dat zijn losse Australische joie de vivre, om maar eens een Australisch begrip eruit te gooien, niet heel erg matcht met dat Italiaanse. Ze zijn daar toch een beetje nog wat gereserveerder, wat conservatiever daar in Maranello. Dus ik heb niet het idee dat dat heel erg bij elkaar matcht.
Zouden ze geleerd hebben van Eddie Irvine?
Mag het open van wel, ja.
Ook een goede tweede rijden.
Uitstekend, ja, zeker.
Maken we even een sprongetje naar. Blijven we even in Italië, om even beter te zeggen. Want we hebben een verhuiskaartje gekregen van Yuki Tsunoda. De Japanner verhuist naar Italië om volgens Helmut Marko is dat beter voor zijn ontwikkeling bij AlphaTauri. En hij komt ook onder toezicht te staan van Franz Tost. Ja, voor een 20-jarige Japanner klinkt het als de ergste nachtmerrie. Of ligt het maar.
Hij gaat in de kelder van Franz Tost wonen. Bij mevrouw Tost.
Volgens mij is Franz Tost een prima voogd om te hebben. Lijkt me een hele aardig man.
Absoluut. Ja, zeker.
Ja, maar zou die nu ook elke avond braaf zijn spruitjes moeten gaan opeten? Of
in zijn vitamintjes slikken.
Het is wel raar dat op deze manier een beetje naar buiten wordt gebracht. Ja, het was blijkbaar nodig. Ja, je ondermijnt toch ook wel een beetje je eigen rijder op deze manier door te zeggen dat het daaraan ligt. Dus prima dat het bekend wordt dat hij gaat verhuizen, maar ja, dat het echt per se is om zijn zelfvertrouwen weer op te bouwen, dat vind ik dan weer een beetje weggaan.
Ja, dat de verhuizen vind ik niet eens de één ding, maar dat hij echt onder toezicht komt van Franz Tost, wat ze gewoon letterlijk zeggen, is echt wel, vind ik echt wel een dingetje. Ik bedoel, normaal heb je je eigen begeleiding, je eigen fysio, je personal assistant en je eigen mensen om je heen. Ik bedoel, het is ook niet alsof Christian Horner of Toto Wolff nou bovenop Lewis Hamilton zitten en Max Verstappen zitten. Ik bedoel, het is echt wel een soort van bovenmeester die je nu boven je krijgt en om je in het gereel te houden. Niet dat hij uit de band springt, denk ik helemaal niet, maar het is wel even een tik op de vingers.
Ja, je kunt je ook de vraag stellen, hij woonde nog in Engeland, je kunt je ook de vraag stellen, wat deed hij überhaupt nog in Engeland? Hè?
Ja, volgens mij was hij daar nog wel in Milton Keynes bij de simulator van Red Bull, denk ik, actief. Waar Pierre Gasly onlangs ook nog heeft getest. Dus ik denk dat misschien daar nog wat dingetjes te doen had in de simulator van Red Bull. Maar goed, dat is blijkbaar niet meer nodig. Dus dan... maar naar Faenza. Mooi wonen hoor.
Ik denk inderdaad niet dat hij er heel erg op achteruit gaat verder. Als hij tenminste uit de kelder van Frans Tost mag komen. Goed, dan gaan we naar dit weekend.
Oostenrijkers en kelders.
Goed, we gaan door. We gaan voorspellen, jongens. Dit is niet gebeurd. We gaan voorspellen. Dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ja, het podium is toch vaak redelijk onvoorspelbaar. Dus ik wil jullie voorspelling weten. Mike?
Oh, begin met mij. Ja, begin. Dankjewel. Leren, ik vind het een hele moeilijke. Ik gok toch op Verstappen als winnaar. En ik gok toch op Hamilton als tweede. En ik gok op Leclerc als derde. Toch. Zet Bottas de manier. Bottas. 3.
Oké. Okay. Erwin?
Ik denk Lewis op 1. Max op 2. En dan twijfel ik een beetje tussen Sergio Perez en Lando Norris eigenlijk. En dan ga ik zeggen Lando Norris.
Okay. Jij, Koen?
Ik ga voor... ik heb zijn track record even bekeken. En ik heb gehoord dat hij een negatieve foto... of een foto van een negatief moment op zijn als achtergrond heeft. En ik denk dan meteen aan die foto van Valtteri Bottas... dat hij aan de leiding reed in Baku... en vervolgens met de klapband uitviel en zo heel... ja, zo heel treurig tegen de bandenstapels ging
zitten.
Heel
slimmelig, ja.
En ik denk dat dat de screensaver is van Valtteri Bottas. En dat hij dit weekend gewoon gaat winnen. Het moet toch een keer gebeuren. Die pitstop die gaat hopelijk ook gewoon eens een keertje goed dit weekend. Dan wordt Max Verstappen tweede. En
de rest niet.
Weet je, toe is gek. Dan wordt Lance Stroll wordt derde.
Oeh.
Ik denk dat Aston Martin het best goed gaat doen dit weekend.
Ja, ik zat ook aan Aston Martin denken, maar dan denk je er aan Vettel weer, toch. Die vond ik echt goed in Monaco. Maar
ja. Wat heb jij op je bureaublad, Koen?
Ik heb een heel mooi Italiaans landschap.
Niet bepaald een negatief beeld.
Nee. Jij wel?
Nee, ik heb een standaard bureaublad van Apple nog gewoon ingesteld staan. Die er al stond toen ik de Apple kocht. Dus.
Steve Jobs.
Nou, wil jij ook delen welke foto jij als screensaver hebt? Of heb je gewoon een leuke vraag of wil je ook voorspellen? Stuur ons dan even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Dan doen we hem volgende week behandelen in deze podcast. Dit weekend zijn we er ook weer met de dagelijkse Formule 1 updates op ons YouTube kanaal. Doe je daar ook even abonneren, want dan geven we dit weekend nog wat leuke prijzen weg. En daar behandelen we al het Formule 1 nieuws dat dit weekend weer voorbij komt. Dat doen we natuurlijk ook op onze website nl.motorsport.com. Zijn wij er volgende week weer en wens ik jullie allemaal heel veel plezier met de Grand Prix van Azerbeidzjan.